We zijn ondertussen bij het laatste agendapunt aangeland, althans het beeldvormende gedeelte over het laatste agendapunt. En dat agendapunt is de beeldvorming over het vaststellen van het bestemmingsplan, de regeling meervoudige bewoning 2021 en de beleidsregels meervoudige bewoning 2021 en het intrekken van de beleidsnotitie inhaalslag, handhaving en legalisering illegale appartementen. En dan even ter toelichting. Op 30 maart 2016 is het paraplu bestemmingsplan regeling meervoudige bewoning vastgesteld door de Raad. En na de evaluatie is deze aan herziening toe. Er zijn bij dit onderwerp twee insprekers. Dat is de heer Wening en de heer Van Zon. En de heer Van Zon die spreekt in namens Alliantie. We doen weer hetzelfde als dat we net bij de vorige onderwerpen hebben gedaan. En voor de mensen die er toen niet bij waren, en dat zijn er velen, geven we de gelegenheid aan de insprekers om 3 minuten het woord tot ons te richten. Daarna verzamelen we de vragen aan de insprekers en per insprekers en laten we die door de insprekers beantwoorden. Wij schrijven mee zodat we erop kunnen toezien dat geen enkele vraag van u wordt vergeten. Over dit onderwerp zijn ook technische vragen gesteld door de fracties van D66 en de Partij van de Arbeid. U kunt de antwoorden op die technische vragen vinden in IWAPS. Daar staan ze voor u. We hebben een nieuwe wethouder, althans nieuw, een ervaren wethouder, maar vanavond nieuw aangeschoven bij ons. Dat is meneer Voren. Die zit al klaar, die heeft er echt veel zin in. Dus dat komt helemaal goed uit. We beginnen met de insprekers. En ik heb als eerste inspreker bij mij staan, meneer Van Zon. En ik kijk nu even rond, want ik zie meneer Van Zon niet in mijn beeldscherm.
Ik ben er wel.
U bent er wel. Ik sta u helemaal goed en duidelijk. Dus gaat uw gang. 3 minuten beginnen nu.
Dank dat ik hier kan inspreken. Mijn naam is Jeroen Van Zon. Ik werk als asset manager bij woningcorporatie De Alliantie in Hilversum. Ik wil de commissie hier meegeven dat er ook goede voorbeelden van meervoudige bewoning te benoemen zijn. Deze voorbeelden hebben ook geen negatieve impact op de leefbaarheid, zoals met de wijziging wordt geprobeerd dat te verbeteren. Ik zou het betreuren als deze goede vormen van meervoudige bewoning in de toekomst niet meer mogelijk zijn in de gebieden waar dat niet meer naar zou kunnen. Ik heb 2 voorbeelden van meervoudige bewoning, heel dichtbij zelfs. UK. Heeft samen met Quintes een corporatiewoning in de Wierikstraat. Hier worden kwetsbare jongeren van 17 tot 23 jaar eigenlijk geleerd hoe ze op zichzelf kunnen wonen. Gewoon in een corporatiewoning, een rijtjeshuis tussen andere huurders. En meervoudige bewoning kan ook helpen het woningtekort op te lossen. Vernieuwende manieren om starterswoningen te maken. Daar zijn we naar aan het kijken. Zoals het splitsen van grote eengezinswoningen naar bijvoorbeeld 2 starterswoningen. En op basis van het nieuwe plan, zoals dat nu ligt, zou dit eigenlijk niet meer mogelijk zijn. En ja, ik zou willen voorstellen dat we eigenlijk voorkomen dat we het kind met het badwater weggooien. De voorbeelden die ik noem zijn geen ingrepen waarmee je de hele woningmarkt weer vlot trekt. Maar het zijn wel concrete voorbeelden waarbij soms kwetsbare mensen aan een goede woonruimte geholpen worden. En in dit geval is het echt, ja, ieder mens telt en ieder huis is een thuis. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Zon. Complimenten met uw bondige bijdrage. Meneer Wening, u spreekt in namens OSP, zie ik staan. Gaat uw gang.
Nou, niet alleen namens OSP. En om even een vraag voor te zijn. Dit is ook mede namens de andere indieners van het convenant woningsplitsing. In ieder geval, ik wens u wel een goede avond. Vanavond behandelt u voor de 2e maal de regeling meervoudige bewoning. De eerste keer was in 2016 en nu 5 jaar later en na veel onderhandelingen en herziening. En opnieuw zijn we voorzichtig positief. Voorzichtig omdat ondanks de overeengekomen regeling 2016 naar ons idee toch nog onterecht werd vergund. Daar zijn we nog niet uit. Deze regeling is een tweede stap in de goede richting. Zijn we helemaal tevreden? Net als in 2016? Nee, niet 100%. Niet alle aanbevelingen van de convenant woningsplitsing aangeboden in 2013 zijn overgenomen. Maar er is nu wel in onze wijken een volledig verbod van meervoudige bewoning binnen een straal van 100 meter. Ik denk dat dit te weinig is en de parkeerverordening is nog steeds niet losgekoppeld van meervoudige bewoning. Bewoners kunnen per slot nog altijd een parkeervergunning krijgen, ondanks het theoretische schuiven met de parkeernormen. Dat werkt in de praktijk niet. En dat was een van de aanbevelingen ook uit het convenant woningsplitsing en bij de eerste regeling ook al een issue. Inmiddels is het ook oud zeer waarvan we maar niet merken dat de wethouder dit aanpakt. We horen van de wethouder er wel, we horen hem er wel voor pleiten om de wijken in de toekomst autoarm te maken. Maar dan laat hij hier een kans liggen en dat is daarmee dan wel strijdig. Ook vinden we dat de handhaving de afgelopen jaren te wensen over heeft gelaten. Hopelijk is daar nu wat meer aandacht voor. Zoals gezegd, het is een tweede stap in de goede richting. Verder moeten we maar eens zien hoe dit uitwerkt. En met een jaar evalueren lijkt me essentieel. Dank u wel.
Meneer Wening, ook u hartelijk dank voor uw korte, bondige bijdrage. Ik zie mevrouw Van der Linden zich al gemeld heeft in de chat met vragen aan meneer Van Son. Ik zou willen voorstellen dat andere fracties die dat ook hebben, zich dat ook doen. En dan beginnen we echt even met het verzamelen van de vragen aan meneer Van Son. Dus mevrouw Van der Linden, als u wilt beginnen met uw vraag. En dan verzamelen ze eerst even voordat we overgaan tot beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. En ik wilde net nog een vraag aan de heer Wening aanmelden. Zal ik daar dan straks voor achteraan voor in de rij sluiten? Of wilt u dat ik ze allebei in één keer stel?
We doen per persoon.
Oké, heel goed. Dan zou mijn vraag aan meneer Van Son zijn. Bedankt voor uw inspreken. En mag ik uit uw inspreekbijdrage opmaken dat u niet betrokken bent geweest bij de totstandkoming van dit voorstel?
Dank u wel. Dan gaan we naar de vraag van meneer Van Rode.
Ja, dank u wel, meneer Van Son. U geeft dus aan dat u ziet dat er dus kansen worden ontnomen voor een aantal woningvormen die u hebt genoemd. Kunt u aangeven wat er dan veranderd zou moeten worden in deze aanpak om daar wel aan te voldoen? Om dus dat wel mogelijk te maken?
Dank u wel. Meneer Dokter van Democraten Hilversum. Oh, sorry, ik sla GroenLinks over. Meneer Kool.
Ja, het is de tweede keer al vanavond.
Ik blijf bezig, meneer Kool. Het is mijn excuses.
Ik heb een vraag aan de heer Van Son. En dat is, dit is natuurlijk een regeling die al bestaat. En we hebben hem geëvalueerd. En we doen er een aantal aanscherpingen in. Kunt u nou concreet aan mij aangeven welke aanscherping volgens u nu gemaakt is die een wijziging van het beleid inhoudt en nu nadeliger uitpakt dan daarvoor?
Dank u wel, meneer Kool. Dan gaan we nu naar meneer Dokter.
Dank u wel. Ik kan heel kort zijn. Mijn vraag is zowel door de heer Van Rode als door de heer Kool gesteld.
Nou, daar ben ik blij mee. Meneer Laherse.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook een vraag aan de heer Van Son. De andere vragen zijn inderdaad ook al gesteld die ik ook had. Maar er staat volgens mij, als ik het goed gelezen heb, dat meervoudige bewoning ook aan de hand is in geval van een flatgebouw. Bent u dat eens met de gemeente? Dat je ook een flatgebouw bijvoorbeeld of een appartementencomplex moet zien als een vorm van meervoudige bewoning?
Dank u wel. Meneer Pelsma.
Ja, ik had een vraag aan de heer Van Son. Heeft u ook beeld met betrekking tot over hoeveel woningen of over hoeveel kansen dit plan u eventueel in de voeten schiet? U heeft een voorbeeld, maar heeft u nog meer projecten waarvan u zegt, nou dat speelt ook nog en bij ons, of dat ligt op de stapel?
Dank u wel, meneer Pelsma. Meneer Van Son, aan u de eer om deze vraag te beantwoorden.
Ik ga mijn best doen. Het zijn er veel. Ik heb zo snel als ik kon meegeschreven. Op de eerste vraag van mevrouw Van der Linden, zijn wij betrokken bij dit traject? Ik persoonlijk niet. En ik voor zover mijn kennis reikt, maar ik ken niet al toch wel meer dan 200 collega's, zijn wij niet betrokken geweest. Wij zijn zelf wat meer gericht op het wonen. Dingen, het is natuurlijk ruimtelijke ordening. Het kan zijn dat hij daardoor er doorheen is geglipt. De tweede vraag, wat zouden we kunnen aanpassen om dit wel mogelijk te laten maken? In de wet uit 2016, of de regeling uit 2016, stonden een paar voorwaarden waaraan indien voldaan werd, het toch toegestaan kan worden, meervoudige bewoning. Die zijn voor twee gebieden eruit gevallen. Het zou kunnen zijn dat er voor die twee gebieden een soort regeling komt waarbij maatschappelijke projecten, zoals dat UK-voorbeeld in de Wierikstraat, dat wel zou kunnen. Voor het splitsen van grotere eengezinswoningen in starterswoningen, zou dat specifiek wel voor deze twee gebieden kunnen worden toegestaan, mits dus aan die eisen voldaan wordt, hè, parkeren, leefbaarheid. En ik denk dat de gemeente daar ook eisen aan zou kunnen stellen, bijvoorbeeld aan huur of andere dingen, dat we wel echt projecten kunnen doen om juist die doelgroepen die het nu zo moeilijk hebben, toch aan een woning te helpen. De derde vraag was wat er eigenlijk is weggevallen in het nieuwe voorstel. Nou, dat is die mogelijkheid om meervoudige bewoning toch toe te staan, om er eigenlijk van af te wijken in de gebieden 1221 en de Bloemenbuurt. Daar wordt er eigenlijk geheel uitgesloten. Terwijl in de vorige versie was er wel een mogelijkheid om het toe te staan indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Maar het wordt nu vooral in deze twee gebieden, 1221 en Bloemenbuurt, helemaal dichtgezet. En dat zouden wij betreuren. De opmerking over het flatgebouw. Ik heb hem ergens ook in de schriftelijke vragen van, ik meen het D66 voorbij zien komen. Ja, nee, we beschouwen het vooral eigenlijk als één woning waar we iets mee willen doen. Meervoudige bewoning binnen één woning dus. Dus één woning splitsen in twee of ja, meerdere bewoners als onderdeel van een maatschappelijk project in één woning. Dus een flatgebouw zie ik daar niet onder. Tenminste niet onder deze beperking. Volgens mij heb ik ze dan allemaal gehad.
Nee, en nog even de laatste vraag van de ChristenUnie. Die ging over hoeveel kansen gaan er nu concreet voorbij met deze nieuwe regeling?
Vind ik lastig te zeggen. Ik weet ook niet exact waar al die grenzen precies liggen en waar die projecten liggen of in de toekomst zouden kunnen liggen. Dat gaat zeker niet om honderden. Ik denk eerder enkele. En ik zou geen tientallen noemen, misschien een tiental. Maar voor dit soort dingen vind ik wel echt, met name maatschappelijk wonen, ja, echt ieder huis telt hoor, bij dit soort projecten.
Goed. Hartelijk dank voor de beantwoording van de vragen, meneer Van Son. Dan gaan wij over naar de vragen die gesteld worden aan meneer Wening. En we beginnen met mevrouw Van der Linden en daarna meneer Dokter en daarna meneer Van Rode. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Wening, fijn dat u bij ons bent. Ik vroeg me even af, de heer Van Son opperde dat er ook waardevolle voorbeelden zijn van wat dan onder meervoudige bewoning valt. En in dit voorstel is een vrij breed begrip gekozen, terwijl er zijn ook voorbeelden uit andere gemeentes waarin meer differentiatie is toegepast. Hè, dat je kunt zeggen, van, nou, je hebt woningvorming, je hebt omzetting, je hebt verkamering, et cetera. Kunt u aangeven hoe er vanuit u, vanuit de buurten, niet specifiek één buurt, maar gewoon omdat dit een bestemmingsplan is wat als paraplu voor heel Hilversum geldt, of u het met de heer Van Son eens bent dat er ook waardevolle voorbeelden van meervoudige bewoning mogelijk zijn?
Dank u wel, meneer Dokter. Gaat u verder.
Ja, dank u wel. Bij de stukken zat een geannoteerd verslag van het gesprek met de bewonersorganisaties van 7 september 2020. Veel input van de organisaties is door het college, blijkt daaruit, voor kennisgeving aangenomen. Ik wilde de heer Wening vragen of hij van mening is dat het resultaat dat nu voor ligt recht doet aan de gegeven input.
Dank u wel, meneer Dokter. Meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. Ik wil misschien de vraag van mevrouw Van der Linden nog wat scherper krijgen dan. Want meneer Van Son die gaf aan van nou, misschien zou er een uitzondering kunnen gemaakt kunnen worden voor maatschappelijke woningdeling. Is dat iets waarvan u zegt van dat is dan wellicht nog wel een mogelijkheid die in 1221 kan? Of is dat toch echt iets waar u zegt van nou, dat moeten we ook niet doen? Want ik Ik weet niet in hoeverre u daar een mening over kunt geven, hoor. Maar...
Prima, dank u wel. Meneer Weening, u mag overgaan naar de beantwoording.
Ja, dank u wel. Ik ga de vragen van mevrouw Van der Linden en van de SP even combineren, als u dat niet erg vindt. Dat komt een beetje op hetzelfde neer. Ik ben het zeker met meneer Van Son eens dat maatschappelijke bestemmingen een waardevolle bijdrage zijn. Echter, in de gebieden waarin we het nu hebben, daar is een geconstateerde overconcentratie van meervoudige bewoning. En je moet behalve de wens om aan de maatschappelijke woning toe te geven, moet je ook in de gaten houden in welke leefomgeving ze terechtkomen. En het heeft weinig zin als je ten koste van een maatschappelijke bestemming de leefomgeving van de omgeving, van de omwonenden, daarbij aantast. Dat is hier het geval. Dat is de reden waarom er een stop staat op de splitsingen in 1221, Bloemenbuurt, et cetera. En de Vitusbuurt, onder andere. Ik zou me wel kunnen voorstellen, maar dat zeg ik dan even heel voorzichtig, dat in individuele gevallen gekeken wordt naar een specifiek geval, waar dan een buurtraadpleging voor kenmerkend zou moeten zijn. Heb ik een beetje moeite met de stelling van de Alliantie, waarvan ik weet dat ze wel huizen verkopen, maar niet bijbouwen. Dus ik vind het een beetje dubbel allemaal. Dat gezegd hebbende, even verder met met de vraag van meneer Dokter. Het resultaat van de gegeven input, deze regeling daar recht toe doet. We denken, gezien de gesprekken die we hebben gehad, dat we op dit moment het meest haalbare eruit hebben gehaald als bewoners. We zijn, zoals gezegd, niet tevreden. Er zijn nog een aantal wensen over. Maar we denken ook dat het nu eerst is aan de orde is om te kijken hoe een en ander gaat uitwerken. En dat we in ieder geval hierover met elkaar in gesprek blijven. We zijn in ieder geval blij dat in ieder geval deze stap vastgenomen is. En wat betreft de voorwaarden, dat even gericht aan meneer Van Son. De voorwaarden van de opsplitsing, zoals die in 2016 waren gesteld, waren onder andere gekoppeld aan de opsplitsingen van voor 2003. Alles wat daarna zou worden opgesplitst, zou niet meer moeten worden toegestaan. Daar is helaas wel van afgeweken, in onze ogen in een flink aantal gevallen onterecht. Maar bijvoorbeeld vormen van maatschappelijk meervoudige bewoning, zoals mantelzorg en dergelijke, die zijn onder de regeling wel toegestaan. Dus in dat licht zou je misschien een en ander kunnen herbezien. Daar wou ik het even bij laten.
Goed, dank u wel. Er zijn nog twee commissieleden die behoefte hebben aan een verhelderende vraag of een vervolgvraag. Nou is het dat niet heel erg de bedoeling bij insprekers om dat te doen. Ik ga u heel kort daar de gelegenheid voor stellen en daarna rond ik dit deel af. Dus meneer Lahesse, u was het eerste.
Ja, dank u wel, voorzitter. Alleen maar aan meneer De Wening de vraag. Bedoelt u nou ook die maatschappelijke voorbeelden zoals door de heer Van Son gegeven? Of doelt u eigenlijk vooral op vormen van verkamering zoals die veel plaatsvinden in de buurten die u noemt?
En wat bedoelt u?
Nou, met verkamering bedoel ik, of verkamering...
Nee, dat begrijp ik wel, maar ik begrijp de context van uw vraag niet, maar meneer Wening.
Nou, in het antwoord, gaf de heer Wening volgens mij als antwoord dat hij geen voorstander is van woningdelen in 1221.
Goed. Meneer Wening, kunt u daar kort een antwoord op geven?
Ja, onder de regeling meervoudige bewoning is het begrip kamerbewoning en appartementenbewoning is komen te vervallen. Het gaat uitsluitend over meervoudige bewoning. En wat ons betreft is de kamerbewoning net zo goed belastend voor de omgeving als elke andere vorm van meervoudige bewoning. Ja, in principe zijn we daar tegen en ik denk dat er in individuele gevallen onderzoek mogelijk zou moeten zijn voor een buurtraadpleging om te kijken wat er dan instemming van de buurt wel mogelijk is.
Dank u wel. En mevrouw van der Linden, een korte vervolgvraag.
Ja, ik hoorde de heer Wening namelijk iets zeggen over inderdaad wat hij nu ook zegt, het afwegen in individuele gevallen. We hebben in de woonvisie, en dat heeft de heer Wening natuurlijk ook gevolgd, afgesproken dat we naar wijkgerichte uitvoeringsagenda's willen, waarin we samen met inwoners en ook partners de woonambities uitwerken, gebaseerd op wat er echt in een wijk kan. Hoe voelt de heer Wening dat in het licht van deze toch paraplu aanpak met eigenlijk maar drie categorieën gebieden?
De paraplu aanpak was in principe opgezet geldend voor heel Hilversum, maar het initiatief is genomen vanuit vier wijken in Hilversum waar het water over de schoenen liep. Dus in dat licht vind ik de huidige regeling prima passen. Met de huidige, die vier gebieden en de Havenstraatbuurt op slot. Het lijkt mij een goed resultaat van een flink aantal jaren onderhandelen. Laten we het al wezen. Inmiddels is 2003 toch al erg lang geleden en niet meer nodig.
Ja, ik ga nu afronden.
Prima.
Ja. We gaan over naar de beeldvorming. Dus ik vraag u in de chat te melden wie daarover voor in aanmerking wil komen. We beginnen met de SP. Begint u gewoon, meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. In het voorstel staat dat in het bestemmingsplan is opgenomen dat het college van BNW de beleidsregels kan wijzigen. Wat er eigenlijk staat is dat het college van BNW de beleidsregels vaststelt. Maar goed, komt effectief dan misschien op hetzelfde neer. Maar de reden daarvoor die wordt gegeven is dat dat komt omdat het kwotum steeds moet worden bijgesteld. En mijn vraag is, waarom is er niet voor gekozen om dat op te nemen? Dus te zeggen, het college van BNW kan het kwotum bijstellen.
Dank u wel. Wethouder. Ja.
Dat kwotum is onderdeel van die beleidsregels waarnaar verwezen wordt in dit paraplu en in dit bestemmingsplan. En het is natuurlijk ondoenlijk om elke keer terug te gaan naar de gemeenteraad als het kwotum wijzigt. Dus we zijn het gauw over eens dat bij het college moet liggen, anders is het niet te doen. En kijk, als ik kan me dat op voorhand niks bij voorstellen, maar als het college bij wie het vaststellen van beleidsregels nou ook helemaal hoort, denk dat er op andere plekken in deze regeling aanscherping nodig zou zijn, dan denk ik dat het altijd goed is om daar met de raad in de commissie over te praten. Maar ik denk in de praktijk dat het vooral zal gaan om het quotum.
Ja, dat begrijp ik, want dat staat gewoon in het voorstel.
Ja.
Mijn vraag is, waarom is er niet voor gekozen om te zeggen van het college kan het quotum aanpassen in plaats van het college kan de beleidsregels aanpassen? Dat was de vraag.
Ja, nou ja, dat had ook gekund. Dan had je de rest moeten onderbrengen in het bestemmingsplan. Ik denk dat het uiteindelijk ook niet zo heel veel uitmaakt met de toelichting die ik net heb gegeven.
Dank u wel. Meneer Leijzen, wilt u verder gaan?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag is eigenlijk, wat verstaat u nou precies onder meervoudige bewoning? En ik wijs even naar pagina 14 van het ontwerp bestemmingsplan, waarin gewoon staat dat dat het voor zich spreekt dat meervoudige bewoning in zo'n gebouw, dat zijn flatgebouwen, is toegestaan. Daaruit lees ik namelijk dat je dus per flat, per appartement, elk appartement is een zelfstandige wooneenheid, dat je daarbinnen meervoudige bewoning zou toestaan. En dat lijkt me niet de bedoeling. Dus ik vraag mij af
Wat u vraag is duidelijk, meneer de La Hesse, wethouder.
Per definitie, de flatgebouwen, laten we ze maar even zo noemen, hebben heel technisch gezien een B2-bestemming. En daarin is dat dus toegestaan. Of dat dus ook betekent dat je dan vervolgens in een appartement in een flat kamerbewoning mag doen. Nee, het antwoord daarop is nee.
Ja, dat is niet wat er staat. Er staat nu dat het is toegestaan. Meervoudige bewoning is toch iets anders, lijkt mij, dan splitsing bijvoorbeeld. En dat lijkt op één hoop gegooid.
Nou, volgens mij niet. Maar u heeft daar technische vragen al gesteld. Die zijn beantwoord. Als daar nog een aanscherping over moet doen, moeten we dat anders misschien maar even schriftelijk doen. Want ik denk dat anders heel erg de techniek in gaat.
Mevrouw van der Linden, u heeft hier een aanvullende vraag op.
Ja, voorzitter, want het is helemaal niet zo technisch hoor. Het is best wel een basisvraag waarom in dit voorstel de definitie is gekozen voor om meervoudige bewoning uit te leggen als bewoning van een gebouw of pand voor meer dan één huishouden. Terwijl er in het land heel veel gebruik wordt gemaakt van de definities als woningvorming en omzetting en daar onderscheid tussen aanbrengen. Dus het lijkt mij wel belangrijk dat de wethouder kan toelichten waarom voor deze brede definitie is gekozen.
Wethouder.
Ja, maar dit volgens mij hebben we vrij uitgebreid in de stukken toegelicht welke definities we hanteren en waarom. Dus ik zoek even naar de achtergrond van de vraag. Kennelijk hebben
nou, omdat u door deze keuze alle vormen van woningvorming en omzetting en dergelijke onder één en dezelfde noemer samenbrengt. En dat heeft consequenties.
Ja, nou, daar moet ik even over nadenken, over die vraag. Want we maken onderscheid tussen kamerbewoning en laten we het maar even zeggen wat we in de volksmond splitsing noemen, de aanbrengen. En meerdere appartementen in één huis, in één zelfstandige woning, dat onderscheid maken wij. Er zijn natuurlijk nog wel meer subdefinities te maken, maar dit zijn toch in de hoofdmoot de belangrijkste twee categorieën die wij zien.
Meneer La Hesse, je wilt nog even doorgaan. Dan moet u het geluid even aanzetten.
Ja, dank u wel. Ja, anders schieten we er niks meer op. Ik heb toch voor de zekerheid nog even goed in de beantwoording van mijn technische vragen gekeken. En daar zegt u inderdaad, meervoudige bewoning is bewoning van een gebouw, pand, door meer dan één huishouden. Maar volgens mij is dat niet de kern van de zaak, niet waar we over willen praten met u. Natuurlijk, een appartementencomplex, daar wonen meerdere gezinnen in verschillende zelfstandige woningen. Het gaat ons om bewoning, meervoudige bewoning, in een woning. Door mensen die geen gezin vormen, geen huishouden vormen. Zoals wij heel veel zien in bepaalde buurten in Hilversum. Een ander verhaal is, daar staat hier helemaal los van, hoe ver we willen gaan als het gaat om splitsing van bijvoorbeeld een leegstaande villa of een kantoorpand in meerdere woningen. En ook los van dit verhaal staat, tenslotte, dan ben ik klaar, het probleem dat de heer Van Son aankaartte van hoe gaan we om met hele specifieke woonvormen, zoals begeleid wonen, en zoals bepaalde communes en dat soort zaken.
Wethouder.
Ja, dat zijn allemaal best op zich terechte vragen, die deels ook natuurlijk worden geadresseerd in de woonvisie. Hè. Wij zien ook dat er andere vormen van bewoningen ontstaan. Tegelijkertijd is dit natuurlijk een aanscherping van een al bestaande regeling, waarin we hebben geprobeerd de definities eenduidig op te schrijven. Ik denk dat we met deze regels redelijk goed uit de voeten kunnen, waar het gaat om het bestrijden van de excessen. En ik denk eerlijk gezegd niet, maar daar komen we vast ongetwijfeld straks op terug, dat dit beperkend hoeft te zijn in een hele hoop gevallen van ontwikkelingen die we wel wenselijk vinden met elkaar.
Wethouder, ik denk wel dat het voor de commissie belangrijk is dat de definiëringskwestie voor iedereen helder en eenduidig is. En ik zie toch in de non-verbale uitdrukking van de commissieleden dat dat niet echt het geval is. Mevrouw van der Linden wil nog een aanvullende vraag hierover stellen.
Ja, voorzitter, misschien maakt dat de vraagstelling helderder, maar vindt de wethouder de impact van het splitsen van een eensgezinswoning naar een beneden- en een bovenwoning gelijkwaardig aan de impact van bijvoorbeeld de transformatie van één pand naar meerdere appartementen of de transformatie van één woning naar meerdere kamers?
Om met het laatste te beginnen, we schrijven ook in het stuk dat we doorgaans wat meer overlast zien van kamers dan het verbouwen van een huis naar zelfstandige appartementen. In de gradatie van wat vinden we het ergst, of het ergst, maar waar zien wij het meest overlast van komen, is onzelfstandige meervoudige bewoning, zeg maar even kamers. En dan heb je inderdaad de zelfstandige meervoudige bewoning, dat zijn dus appartementen, ja, die veroorzaken niet per definitie overlast. Dat kun je natuurlijk niet zeggen. Het is wel zo dat we wel zien dat in de praktijk dat wel ook het nodige vraagt van de omgeving, zeker als er veel van is.
Maar de vraag was, vindt u de impact van het splitsen van een eensgezinswoning naar twee woningen gelijkwaardig aan de impact van bijvoorbeeld de transformatie van een pand naar meerdere appartementen?
Ik snap dat onderscheid, geloof ik niet. Dat is toch twee keer hetzelfde, of?
Nou, nee. In het ene geval ontstaan er twee woningen. In het andere geval kunnen er wel vier of zes of meer woningen ontstaan. Dat is precies de vraag.
Wethouder, laatste poging.
Ik moet hier echt even over nadenken.
Wij parkeren deze vraag even, komen daar aan het eind van de vragenronde op terug. Dat lijkt me het handigste. Misschien dat u ook even wat input kunt vragen aan uw hulptroepen. Dan gaan we, wat mij betreft, dus meneer Laherse en mevrouw van der Linden, ik nodig u uit om straks van de gelegenheid gebruik te maken, als ik het vergeet, om me daar even aan te herinneren dat we hierop terugkomen. We waren aangeland bij meneer Dokter.
Dank u, voorzitter. De meervoudige bewoning die telt mee in de parkeernorm. Daar wees de heer Wening ook al op. Dat leidt per saldo tot een toename van het autogebruik per buurt, waar je beleid juist gericht zou zijn op afname van het autogebruik. Hoe is dat te rijmen voor wethouder?
Nou ja, wij in het huidige voorstel, maar ook in de bestaande regeling, zeggen we dat een van de voorwaarden om überhaupt mee te kunnen werken is dat een pand moet voorzien in zijn eigen parkeernormen. En dat is in de praktijk, dat heeft u ook gezien in de evaluatie, al in heel veel gevallen een reden om het niet te kunnen vergunnen. Want inderdaad, de straat, het aantal parkeerplekken groeit niet mee. Dus je mag in een hoop gevallen dit alleen doen als je de extra parkeerplaatsen die je daarbij nodig hebt, ook in kan voorzien.
Mag ik daar nog een aanvullende vraag over stellen, voorzitter?
Ja, dat mag.
Er is een jaarlijks overzicht toegezegd van de stand van zaken van het buurtquotum. Kan daar dan ook een overzicht van de afgegeven parkeervergunningen aan worden toegevoegd, zodat de raad kan beoordelen of met het terugdringen van het autogebruik succesvol verloopt?
Ja, dat weet ik niet. Dat moet u eigenlijk aan collega aan het Wolfs vragen, want die gaat over de parkeervergunningen. Feit is wel dat de woningen die gesplitst worden, laten we het even zo zeggen, voor zover dat dan dus nog gebeurt, in beginsel niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning, want ze moeten voorzien in parkeerruimte op eigen terrein. Dus in dit theoretische model zou dat niet automatisch leiden tot extra parkeervergunning.
Goed. Mevrouw van der Linden heeft ook nog een aanvullende vraag over het parkeren, maar ik wil even aan meneer Van Rode, want ik heb u overgeslagen daarnet. U had toch een aanvullende vraag over het vorige onderwerp. Dat komt aan het eind nog even terug. Dus ik wil u verzoeken om die aanvullende vraag even vast te houden tot dan. Ja, u knikt fijn. Mevrouw van der Linden, dank u wel.
Ja, dank u, voorzitter. Want ik had ook een beeldvormde vraag op mijn lijstje staan over parkeren. Omdat op 21 en 22 april door deze raad de mobiliteitsvisie is aangenomen, waarbij middels een amendement door deze raad is geconstateerd dat de huidige parkeernorm een obstakel vormt bij de transformatie van winkel- of bedrijfspanden naar woningen. En dat wij daarin het college de opdracht hebben gegeven om vooruitlopend op nieuw parkeerbeleid alvast de huidige parkeernota te actualiseren, zodat mogelijk gemaakt moest worden om de transitie van werken naar wonen in gereguleerd gebied te creëren, zodat daar niet voldaan hoeft te worden aan de parkeernorm. Daarmee hebben wij een beleidsopdracht gegeven. Ja, het vraagt een enige aanloop, sorry. Heeft u dit aangenomen beleidskader en de wens die daaruit spreekt betrokken bij de totstandkoming van dit voorstel en de onderliggende stukken?
Nee, want dat is deels ook van vrij recente datum. Daar zijn we ons zeer wel bewust van. Daar wordt ook daar heeft volgens mij en de Wilders ook van gezegd dat ze daarmee aan de gang gaat. Tegelijkertijd is het zo dat in de praktijk, je ziet dit, laten we het voorbeeld Havenstraat maar noemen, daar speelt dit natuurlijk, dat je, omdat we niet kunnen voldoen aan de parkeernorm bijvoorbeeld, daar niet kunnen meewerken. Tegelijkertijd in dit voorstel bestendigen we de lijn die we de afgelopen jaar al hebben, dat we dat met dit beleid nu niet kunnen. Ik denk wel dat we daar gewoon voor bepaalde gebieden, gelet ook op die gebiedsgerichte aanpak die u voorstaat, daar met elkaar in de toekomst een nieuw plan voor moeten maken, want we zullen wel iets van perspectief moeten bieden voor die gebieden. Maar daar is meer voor nodig dan alleen het aanpassen van de parkeernorm.
Goed, we doen even twee aanvullende vragen in één keer. Dat is mevrouw Van der Linden en meneer Pijlsma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wethouder. Kijk, gereguleerd gebied is natuurlijk in hoge mate gebied 1 en 1a. En we hebben met dit amendement willen uitspreken dat we die transformatie van winkel/prijspanden mogelijk willen maken. Door op deze wijze invulling te geven aan het ontwerpbestemmingsplan wordt dat niet makkelijker. Dus mijn vraag is, heeft u dat beleidskader en de wens die we daarin hebben neergelegd afgewogen toen u dit ontwerpbestemmingsplan maakte?
Goed. Ja. Meneer wethouder, we gaan eerst even naar meneer Pijlsma, dan kunt u ze beide in één keer behandelen. En dan staat het parkeren even weer af.
Ja, voorzitter, dank u wel. U geeft net aan, ja, voor de Havenstraat, dat daardoor de transitie van winkels naar wonen ingewikkeld is. Welke hulpvraag heeft u daarbij voor ons als raad, zodat wij daar voor een motie kunnen maken of dat wij u daar een setje in kunnen geven? Want we daar behoorlijk wat leegstand hebben. Ja. En ik zou graag willen dat wij in ieder geval, zeker in een havenstraat waar je, ook al zou je de parkeernorm wel hebben, die straat is gewoon te smal. Dus vandaar even helder aan de vraag erop.
Helder. In een pand waar nu geen woonbestemming op zit. Dus een winkel die alleen maar een winkel is, of een ander soort pand op de Havenstraat bijvoorbeeld, kan nog steeds een woning komen. Als een pand is waar een winkel onder zit, die leeg staat, waar boven al gewoond wordt, dan kan dat niet. Hè? Dat is wat er in de spelregel staat. Ik kan me voorstellen dat je dat misschien best wil, maar daarvoor zul je echt wel iets van een gebiedsvisie moeten maken. En een uitgebreid participatietraject doorlopen, een projectleider erop zetten, de nodige ambtelijke capaciteit erop plussen, om te zorgen dat je in overleg met de bewoners, maar ook met de ondernemers daar en de horeca en zo, een plan maakt voor dat gebied. Zoals we dat ook denk ik graag willen voor de Gijsbrecht. En zo zijn er wel meer plekken waar we dat willen. Maar daar zit meteen dus ook de crux. Dat vraagt nogal wat van ons. Dus ga ermee aan de gang. Ik denk dat iedereen dat wel wil, maar daar moeten we met elkaar wel goed over nadenken wat het eerst en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Alleen die parkeernorm weghalen is denk ik niet de oplossing.
Goed. Ik had net gezegd dat we het blokje parkeren gaan afronden. En meneer Pijlsma wil nog een aanvullende vraag stellen. Dat is dan echt de laatste vraag over dit onderwerp. En ik verzoek u allen, want u maakt nu wel allemaal hele grote inleidingen op de vragen. Dus wees kort en bondig, dan kan de wethouder ook wat meer feitelijke antwoorden geven. Meneer Pijlsma.
Ja, voorzitter, dank u wel. De bovenwoningen hebben toch ook geen parkeernorm? Die hebben toch ook geen parkeerplek? Dus ik begrijp het probleem niet zo. Heel veel woningen die boven winkels
zitten. Dan is de vraag, hebben de bovenwoningen geen recht op een parkeernorm?
De vraag is, de wethouder zegt, als er een bovenwoning zit, dan kunnen we niet zomaar een benedenwoning toevoegen zonder een parkeernorm. En mijn vraag is, volgens mij zijn er ook heel veel bovenwoningen nu al zonder die parkeernorm.
Ja, maar hier lopen een paar dingen door elkaar heen. Die onderwoning met het voorgestelde voorstel kun je niet ook nog een extra wooneenheid in toebrengen. Dat kan niet. En dat kan niet alleen vanwege de parkeernorm, dat kan omdat in dit beleidsvoorstel, bestemmingsplan, staat dat we dat niet meer willen. Op termijn zullen we dat ongetwijfeld willen. En die termijn is, denk ik, wat iedereen betreft zo kort mogelijk. Maar daarvoor moeten we echt nieuw beleid maken. Echt een visie op dat gebied.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw van der Linden, u bent voor uw reguliere vraag, Sarin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit nog even te kauwen op het vorige antwoord. Want ik was van mening dat we die beleidsuitspraak al gedaan hadden. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Maar mijn vraag is...
Een vraag stellen. Ja.
Ja, dat ga ik doen. Mijn vraag die vraagt helaas wel een inleiding, want het is toch best een complex stuk. Maar er wordt in het ontwerpbestemmingsplan gesteld dat in gebied 2 het gebruik en of de verbouwing voor meervoudige bewoning ook verboden is. En dat ervan kan afgeweken als wordt voldaan aan de gemeentelijke parkeernorm en de kwaliteitseisen van de beleidsregels. Maar daaronder, in de volgende alinea, staat vervolgens dat voor de gebieden 1 en 2, in het geval van een transformatie van een pand waar nog geen woonbestemming geldt, dat het alleen mogelijk is om het naar meervoudige of überhaupt naar bewoning te transformeren als aan de complete beleidsregels wordt voldaan. Dus ik wil even checken bij de wethouder of ik het goed lees dat in gebied 2 bij een transformatie naar wonen wel degelijk de complete beleidsregels betrokken worden, inclusief het buurtquotum.
Ik snap dat u deze vraag stelt, mevrouw van der Linden, maar u bent echt heel veel mensen ondertussen kwijtgeraakt met de citaten die u doet. En dit is een uitstekende vraag die u in de voorbereiding als technische vraag had kunnen stellen. Dus ik geef de wethouder de gelegenheid om daar heel kort op te reageren, maar dit had op een andere manier beter gekund. Wethouder, kunt u daar heel kort op antwoorden?
Ja, in gebied 2 gelden alleen de kwaliteitscriteria, maar geen quotum.
Dank u wel.
Ook bij transformatie van een pand waar geen woning is.
Mevrouw van der Linden. Het is niet prettig als u zelf het recht neemt om de vragen te stellen. Ik ga nu echt, want u bent...
Nee, excuus, voorzitter.
Goed, dan gaan we verder naar meneer Pelsma. Pelsma, uw geluid staat uit.
Excuus, voorzitter. Ik was even benieuwd wie er allemaal meegeschreven hebben met betrekking tot dit stuk woningcorporaties, vastgoed. Kunt u daarin ons iets meer meenemen?
Nou, primair ambtelijk en bewonersverenigingen. Daarom is er ook ter inzage gelegd zijn zienswijzen. Dus daarop hebben andere partijen ook kunnen reageren. In de praktijk, even heel kort als het mag, voorzitter, in de praktijk zien we dat de bulk van waar we het hier nu over hebben, individuele of misschien wat in de volksmond huisjesmelkers zijn, mensen met meerdere panden, maar het zijn doorgaans dus niet corporaties die massaal aan het splitsen of appartementen aan het doen zijn en ook niet de overlast veroorzaken, maar daar weet de heer Wening alles van, dat zijn vaak veel meer individuele pandeigenaren en huisjesmelkers.
Goed, de vraag was wie heeft er meegeschreven?
Dat heb ik gezegd.
Ja, met nog veel meer. D66, ja, mevrouw Den Daas. Gaat u het goede voorbeeld geven? Kort, bondig, to the point.
Dat zou ik heel graag willen, maar ik ben toch bang dat ik voor mijn eerste vraag wel even een korte inleiding. Dat gaat erover dat het is een reactie op onze technische vragen. Daar borduurt het op voort, dus met uw welnemen. In de beantwoording daarvan van onze technische vragen wordt aangegeven dat al het gebruik van onttrekking van woonruimte in het bestemmingsplan wordt geregeld. Bij uw formulering van meervoudige bewoning is er echter geen sprake van onttrekking, maar soms ook van omzetting of soms van woningvorming. De huisvestingswet biedt hiervoor een helder vergunningsstelsel dat specifiek al deze vormen kan reguleren met een volledige en specifieke set voorwaarden. Wij hebben bij de behandeling van de inmiddels vastgestelde woonvisie gesproken over het instrumenten als het vergunningsstelsel in de op te stellen huisvestingsverordening. Waarom is dit voorstel niet in samenhang daarmee opgesteld, is de vraag.
Dat heeft deels ook te maken met de tijd. Er is tegelijkertijd ook met die woonvisie op pagina 11 staat ook wat over hoe wij omgaan, wat we met splitsing doen. En dit stuk sluit daar echt goed bij aan. Dus in die zin is die synergie er wel degelijk. Maar het is niet zo dat wij zijn pas begonnen zijn met schrijven nadat de woonvisie was vastgesteld. Hè. Dit is ook een aanpassing aan de bestaande regeling en evaluatie van de bestaande regeling met verdere aanscherpingen.
Voorzitter, mag ik nog een korte aanvullende vraag hierop stellen?
Ja, en dan doen we gelijk ook even de aanvullende vraag van mevrouw Van der Linden. Dus u stelt uw vraag mevrouw Van der Linden daarna en dan de wethouder.
Oké. Dat klopt dat er op de pagina 11 van de woonvisie iets over staat. Alleen als uiteindelijk de nieuwe huisvestingsverordening er is met dit vergunningsstelsel, hoe stelt u zich dan voor dat die zich dan verhoudt tot wat er nu ligt? Want dat is natuurlijk wel ingewikkeld.
Mevrouw Van der Linden.
Oh, sorry, ik dacht dat u eerst antwoord wilde laten geven op de vraag van mevrouw Lendaas. Maar mijn aanvullende vraag is, en ik ben blij verrast om te horen van de wethouder dat hij de synergie met de woonvisie ziet. Want in het antwoord op mevrouw Van Vliet was nog de antwoord dat het niet betrokken was bij elkaar. Maar in de woonvisie hebben wij als lijst op de lijst van af te wegen beleidsinstrumenten dit vergunningsstelsel opgenomen. Is het college van mening dat dit voorstel aan die beleidsopdracht voldoet?
Volgens mij is dat ongeveer dezelfde vraag, maar dan iets anders geformuleerd. Wethouder, doet uw best.
Ja, daar ga ik echt even schriftelijk op terugkomen. Dit vind ik even te ingewikkeld om het zo uit, want dan moet ik even alle komma's achter elkaar zetten. Daar kom ik graag even schriftelijk op terug.
Oké, dat geldt voor beide aanvullende vraag van mevrouw Den Daas en van mevrouw Van der Linden, die allebei te maken hebben met en de woonvisie en de samenhang met dit stuk en het vergunningsstelsel. Voor de besluitvorming in de raad is dat wel belangrijk om dat op tijd te hebben. Dus wanneer zou u daar de antwoorden op kunnen geven?
Medio volgende week, schat ik. Begin volgende week.
Nou ja, de raadsvergadering is woensdag.
Ja, dan moeten we het zo snel mogelijk... Ik ga er naar streven dat u dat maandag in de fractie kunt bespreken.
Goed, wij noteren dat als toezegging. Dank u wel, wethouder. We gaan verder met de vraag van Hart Wilson.
Voorzitter, dank u. Als eerste excuus, maar ik ga een stukje voorlezen. Ik ben op huis geregistreerd door de heer Ereberg, wiens portefeuille het is, en deze vraag gaat willen stellen. Ik heb er drie. Het meldpunt melden illegale bouwactiviteiten, het e-mailadres. Hoe vaak zijn er inmiddels meldingen gedaan via dit adres? En als het er weinig zijn, is het nodig om dit adres meer bekendheid te geven?
Goed, ik ga hier echt op ingrijpen. Dit is echt een buurtechnische vraag, meneer Lanzee. Hoe vaak zijn er meldingen gedaan? Dat had in de voorbereiding echt gevraagd
had
kunnen worden.
Zeker gekund.
Ja.
Hij mag ook laten beantwoord worden, heb ik geen moeite mee. Maar ik heb er zoals al zei...
Dan doen we deze even op deze manier af. Wethouder, de vraag is duidelijk. Kunnen we... u komt daar schriftelijk op terug. Ja?
Ja, de andere is er al een evaluatiemoment gepland met bewonersorganisaties en dergelijke over de effecten van dit nieuwe bestemmingsplan. Dat is de tweede...
Dat is er nog niet. Ik hoorde de heer Wening, dus ik denk dat we zeker moeten evalueren. Ik vind 1 jaar doorgaans wel erg kort. Dus mijn suggesties zijn om dat maar 2 jaar te doen. Maar ik denk dat het wel goed is om tussendoor even een kop koffie te drinken. Om even bij te praten hoe het gaat. Maar voor echt een goede evaluatie heb je doorgaans iets meer nodig dan 1 jaar.
Goed, dank u wel. De andere fracties mogen ook niet meer doorvragen, dus we gaan weer terug naar de
vraag.
Doen we de hele tijd. Hè? Meneer Van Rode, u bent weer aan de beurt.
Is dit een nieuwe vraag of is dat die aanvullende vraag van het vorige?
U mag beide doen deze keer.
Oké, nou goed. Het eerste was, want ik tijdens die discussie herinner ik me, er is destijds nogal wat commotie geweest over volgens mij appartementen die werden geplaatst in 1221. Naar aanleiding daarvan was onder andere volgens mij ook dit bestemmingsplan ook opgezet. Niet alleen daarvan, maar dat speelde mee. Dus mijn vraag was... Is dat niet een van de redenen geweest dat de definitie voor meervoudige bewoning zo breed is gesteld? Omdat er dus ook commotie is geweest over het vormen van appartementen in een wijk. dus een appartementencomplex.
Nee, ik denk dat waar meneer Van Rode op doelt, denk ik dat het gaat over het oude Ascensio-pand. Daar is toen een hele hoop gedoe over geweest. Dat is wel zeker een van de dingen geweest die bij de buurtvereniging en ook bij mij heeft nagedacht of we niet met nieuwe regels moesten komen. Dat is wel waar, maar het toevoegen van appartementengebouwen, SEC of zo, ligt daar niet aan ten grondslag. Maar de overlast die sommige van die panden in het verleden hebben opgeleverd, zeker wel.
Goed, u mag nu volgende eigen vraag stellen.
Ja, en de tweede was, u wordt aangegeven van we gaan geen informatieavonden houden in de wijk om het beleid toe te lichten. En de enige vraag die ik dan nog heb is wel bekend of er dan ook geen behoefte aan is. Of wat ik neem aan dat u dat wel eventjes besproken hebt met een aantal mensen.
Nou ja, kijk, de wijkverenigingen zijn goed op de hoogte. Voor een individuele bewoner, we gaan zorgen dat die regel straks ook in een goed leesbare versie voor iedereen toegankelijk is. Maar voor de gemiddelde bewoner die gewoon daar lekker woont en helemaal niet van plan is om te splitsen, is dit ook niet zo heel erg relevant. Hè? Dus het is belangrijk dat mensen die iets willen, goede regels hebben. Maar ik weet niet wat een zaaltje in de geus toevoegt in dit. Ik verwacht ook niet een hele hoge opkomst daarbij, eerlijk gezegd.
Meneer Dokter heeft hier over een aanvullende vraag.
Ja, voorzitter. Zou het een oplossing zijn om in plaats van die bewonersavonden de jaarlijkse evaluatie gewoon te delen met de bewonersorganisaties, zodat die de kans hebben om schriftelijk te reageren?
Ja, net zoals dat wij bij de totstandkoming van dit stuk de bewoners hebben betrokken, zullen we dat zeer zeker bij de evaluatie ook doen. En wat mij betreft niet alleen schriftelijk reageren, gewoon een kop koffie en samen erover praten.
Goed. Dank u wel. Meneer Lahesse, u bent sowieso aan de beurt, dus gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, eigenlijk heb ik een iets andere vraag. Als u gewoon de hele bespreking tot nu toe samenvat, bent u dan niet met mij van oordeel dat het verstandig is om dit nog even niet naar de raad te sturen, maar nog even opnieuw met uw ambtenaren te bespreken? En bijvoorbeeld daarbij de vraag te beantwoorden wat we nu eigenlijk onder meervoudige bewoning verstaan.
Ja, dat hebben we volgens mij een stuk redelijk goed omschreven. Maar goed, daar blijven we kennelijk discussie over houden. Het is wel een belangrijke reden. Dit bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. En volgens gewoon de wet moeten wij binnen 12 weken, en die zijn al verstreken door het zomerreces, daar wel een besluit over nemen. We lopen niet meteen in de problemen als dat een maand later is. Maar we moeten op een gegeven moment wel een klap geven of we dit bestemmingsplan willen aannemen of niet. Een nieuw bestemmingsplan maken betekent dat we eerst nu moeten zeggen dit doen we niet. En dan maken we een nieuwe.
Goed. Heeft u een vervolg aan vragen, mevrouw Van der Linden? Ik zie een van mevrouw Den Daas heeft een vervolgvraag.
Ik weet niet of ik hier anders even voor moet schorsen, maar ik heb deze vraag vanmiddag gesteld aan de Griffie. En de Griffie heeft mij verzekerd dat het gewoon mogelijk is om het aan te houden of er nog nader over met elkaar over in gesprek te willen. Dus die termijn die de wethouder nu noemt, kan ik niet helemaal rijmen met het advies wat ik van de Griffie heb gekregen.
Ik ga even
we hoeven daar niet op te schorsen bij dat. Ik kan het wel uitleggen. De wet zegt dat we dat binnen 12 weken moeten doen. Als we dat niet doen, zijn we niet per se in overtreding. We hoeven geen boetes te betalen of wat dan ook. Maar dan vervalt wel de beschermende werking die dit bestemmingsplan heeft vanaf het moment dat het er inzage lag. Dus dat betekent dat als we dit pas over 3 maanden of zo zouden vaststellen of afwijzen, dat alle vergunningaanvragen in de tussentijd aankomen, gewoon getoetst worden aan het oude beleid. Dat is het enige risico wat we lopen.
Goed, ik begrijp van de Griffie dat de Griffie heeft gehandeld op basis van een eerder gegeven advies van een van de ambtenaren. We gaan dat nu oplossen. Tenminste, mijn kennis daartoe strekt zich niet zo ver uit. Ik wil wel graag een ander ding met u delen, want er zijn nog heel veel vragen in de beeldvorming, merk ik. Ondertussen is het 10:50. We gaan dit dus vanavond, ik heb met u afgesproken, ik wil echt om 12:00 afronden vanavond. Dat heeft gewoon ook met belastbaarheid van mensen te maken, in elk geval met mijn eigen belastbaarheid. En 12:00 is gewoon de eindtijd van de commissievergaderingen. Ik wil u eigenlijk met u even in overleg treden. Mevrouw van der Winden wil al een voorstel van orde doen. Daar gaan we even naar luisteren en dan wil ik met u in overleg treden wat wij gaan doen. Wij gaan dit vanavond namelijk niet afronden. Mevrouw van der Linden.
Ja, voorzitter. En mijn vraag is onorthodox, dus ik weet niet goed hoe ik dit moet opperen. Maar ik vind zelf, heb ik er echt behoefte aan om hier ook over van gedachten te wisselen met de wethouder wonen. Dus ik zou het heel graag verder nader met elkaar bespreken in bijzijn van de wethouder wonen. En ik realiseer me dat dat wellicht niet morgen te organiseren is, maar dan zou mijn voorstel zijn om dat bij de eerstvolgende gelegenheid in te plannen.
Voorstel van orde. Ik ga het even herformuleren. Uitstel tot een volgende commissievergadering. Bespreking met zowel meneer Vorink als meneer Heller erbij. En meneer Kool, dat is het voorstel wat ik zo meteen in stemming ga brengen. Want dat is het voorstel wat van orde wat gedaan is. En een voorstel van orde moet ik in stemming brengen. En u mag daar kort op reageren.
Mag dat niet?
Meneer Kool, u mag kort reageren. Daarna geef ik ook aan het voorstel van orde nog even de wethouder gelegenheid. Zo hoort dat.
Ik snap niet helemaal goed waarom mevrouw Van der Linden het voorstelt. Want in principe spreekt ons college met één mond. Dus de heer Vorink vertegenwoordigt hier het college.
Oké.
In principe niet een andere mening dan van meneer Heller.
Voorzitter. Mag ik hier ook op reageren, op het ordevoorstel?
Ja, maar dit zijn op de laatste, want we gaan niet in discussie over een ordevoorstel. Nee. Dat mag niet.
Nee, dus nou, ik ben toch bang dat ik de heer Kool steun in zijn opvatting. En ik wil eraan toevoegen dat het een RO-probleem is vooral. Dus laten we het ook zo behandelen. Alleen ik denk niet dat we...
We gaan het ordevoorstel is een ordevoorstel gedaan door mevrouw Van der Linden. Dat gaan we in stemming brengen. U bent het er niet mee eens. Dat is dan de conclusie. He? En dan kunt u zelf nog een ander ordevoorstel voorstellen, anders ga ik iets formuleren. Maar waar het mij om nu even om gaat, is gelet op de tijd, het is 11:58. Wij gaan dit voorstel niet meer af kunnen ronden vanavond. Dus hoe spijtig het ook is. Mevrouw van der Linden heeft een voorstel gedaan om het uit te stellen en het dan in aanwezigheid van beide wethouders te bespreken. Dat doen wij één voorstel, dus uitstel met beide wethouders. Is niemand het daarmee eens of een grote groep het daar niet mee eens, dan brengen wij een tweede ordevoorstel in stemming. Zo hoort dat. Wie is voor het ordevoorstel van mevrouw van der Linden? En ik zou even willen zeggen... Even het rijtje af. Dat is helemaal goed. SP, meneer Van Rooder.
Tegen.
Tegen. PvdA.
Tegen.
Democraten Hilversum.
Ik heb geen voorkeur, voorzitter.
U moet het zeggen, ordevoorstel, spijt me.
Dan ben ik voor.
Dan bent u voor. VVD is voor, ChristenUnie.
Ja, gezien de inhoud ben ik voor.
Voor het ordevoorstel.
Ja.
D66.
Ik ben voor het ordevoorstel.
Hart Hilversum.
Moeilijk. Tegen.
Tegen. GroenLinks.
Tegen.
Tegen. Dan zijn er 4 stemmen tegen en 4 stemmen voor.
Ja, en het CDA iemand... stemt, die is ook voor het ordevoorstel.
Ja, sorry. U gaat de doorslaggevende stem zijn. U bent...
Roffel, ik ben voor het voorstel.
Voor het voorstel. Dan is het ordevoorstel van mevrouw Van der Linden aangenomen. Dat betekent dat, dat we nu de bespreking gaan schorsen. En die hervatten op een ander nader te bepalen moment. Dat kunnen we nu niet aangeven, want we hebben geen zicht op de agenda's van beide wethouders. Het ordevoorstel gaat over een vervolgbespreking met beide wethouders. De wethouder mag daar nog een korte reactie op geven als hij daar behoefte aan heeft.
Nou ja, het college voor spreekt inderdaad met één mond, maar ik heb er natuurlijk ook geen enkel probleem mee om dat samen met de heer Heerlijk te doen. Als daar behoefte aan is, dan is dat prima. Dat is, komt niet veel voor, maar dan gaan we dat proberen te doen. Ik heb alleen even geen idee wanneer dat gaat lukken, ook gelet op de enorm drukke vergaderingen die we nog te gaan hebben de komende tijd. Maar ja, daar moeten we iets op verzinnen dan met elkaar.
Ja, dat kunnen we vanavond niet meer doen. Dus we schorsen voor vanavond deze vergadering met dankzegging aan ieder. En met de nodige toezeggingen die wel relevant zijn voor de vervolgbespreking van dit onderwerp. En over de datum waarop dat zal plaats gaan vinden, daar zal in eerste instantie ook in de agendacommissie denk ik even over nagedacht moeten worden.
Mag ik één opmerking maken?
Ja?
Dit betekent in mijn beleving dat het automatisch nu niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Dat lijkt mij een ABC'tje. Is het dan, kunnen we dan de eerder gedaan toezegging dat ik de ambtenaren dit weekend door laat werken en voor maandag dat we daar iets meer coulance in hebben? Want dan dat maakt dan ook niet zoveel meer uit.
In principe heeft hij daar gelijk in, tenzij de agendacommissie met de griffie met een hele snelle datum komt. Maar laten we gewoon afspreken dat dat dan eind van volgende week is.
Het zo snel mogelijk uiteraard, ja.
Ja, goed. Met deze toch wat bijzondere avond wil ik u allemaal hartelijk danken voor uw deelname. Wel te rusten wensen en dan zien we elkaar binnenkort een keer weer.
En dank aan de insprekers, voorzitter.
Ja,
ja, veel dank.
Heel veel gelijk aan. Ik vergeet dat meneer Kosson, meneer Wening. Het is een beetje een raar moment, maar ook u wordt weer uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst.
Heel fijn hoor, dank u wel.
Dank u wel.
Dank voorzitter.